Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. Zelfs de kleinste dwerglandjes en eilandstaatjes. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de kleine podcastlas.
De Spice Isle. Zullen we het nog even een verrassing houden welke Spice is? Dan hebben we nu heel even de tijd om je te doen watertanden over idyllische hagelwitte stranden. Over vulkanische felgroene bergen die als ijsbergen uit de zee oprijzen. En alsof het nog niet genoeg is, is elke kant die je onder water opkijkt weer een nieuw schilderij. En we moeten het hebben over levenskunst, mensen. De Grenadianen zijn er eentje. Een bondgezelschap die zich jaarlijks uitdossen als gecontroleerde wildgroei van primaire kleuren. Wij beloven Big Smile.
Zo. Ik had nul beeld bij dit land.
Nee?
Nee.
Je dacht 13 in de dozijn Caribisch landje?
Ik dacht ten eerste altijd dat het Granada was.
Dat heb je volgens mij tot en met gisteren nog steeds geappt. Granada.
Ja, ik bedoel maar.
Ja. Ja, jij zei net voor het eten net, dit kan zich wel meten met Cuba.
Ja, qua politieke geschiedenis in de 20e eeuw.
Dat vind ik wel echt uitspraak,
niet veel onder. Dus ja. dat is vrij bizar.
Dus ja. Luisteraars, als je denkt dat dit saai wordt, blijf vooral even luisteren. Ik vond het ook echt waanzinnig eilandstaatje.
Ja, het is weer echt zo'n bijnaam dat je dan denkt, oh, oké, het zal weer een of andere bureautje zijn geweest wat die bijnaam heeft bedacht. En dan verdiep je erin en denk je, oh, oké, nee, oh, dit klopt wel. Oh ja, Spices.
Dus okay, dat we onszelf kort houden altijd met die kleine podcastlas. Ja. Maar we hadden hier makkelijk anderhalf uur over kunnen vullen.
Ja, doen we niet.
Ja, nee. Gaan we niet doen. We hebben wat leuke reacties ook nog binnengekregen. Frank die stuurde ons een mailtje. Die is groot fan, maar die wil ons eigenlijk bedanken voor iets anders. Namelijk, hij zegt, ik kreeg mijn lieve vriendin niet altijd even makkelijk mee in mijn enthousiasme voor alles wat met aardrijkskunde te maken had. Menig verzoek om samen door de Atlas te bladeren werd afgewezen. Maar ze blijkt nu groot fan te zijn van onze podcast. Dus ze luisteren nu samen.
Nice.
En wordt er af en toe wel een Atlas opengeslagen.
Dat is zo romantisch.
Ja, en ook wel een beetje herkenbaar dat je vriendin niet altijd zin heeft om met je mee te kijken in de Atlas te kijken. Of niet?
Ja, nou, zeker. Mijn vriendin die gewoon dingen zegt als, ja, ik had niet verwacht dat jullie podcast veel groter zou worden dan alleen die aardrijkskunde nerds die het leuk vinden. Nou, toch wel.
Ja, nou ja, toch als je het hebt over aardrijkskunde nerds. Ik denk dat die stickers die wij hebben gemaakt allemaal, dat die inmiddels op alle continenten zijn geweest.
Ja, een hele bijzondere.
En inderdaad een hele bijzondere. Ik zeg het niet voor niks. We kregen een mailtje van Anne. Die is met een vriend aan het fietsen door Patagonië. Genoot heel erg van de aflevering over Chili. Maar die zijn dus ook op expeditie naar Antarctica geweest. En ook even een stickertje meegenomen. Niet geplakt.
Gelukkig.
Nee, niet geplakt. Maar hij is wel aan land geweest.
Het zou echt hard zijn als je daar gewoon, weet ik veel, een pinguïn met zo'n podcast sticker.
Ja, daar zou ik me extreem schuldig over voelen.
Ja, wel er even weer gewoon afhalen daarna, waar we netjes zijn. Ja, want we krijgen inderdaad de hele tijd echt super veel leuke mails. En worden ook steeds getagd op onze socials. Dus blijf dat ook absoluut doen. En wat ik leuk vind, is we krijgen ook nog steeds reacties en rectificaties over landen die we natuurlijk heel lang geleden hebben opgenomen. Zoals Congo, Noorwegen. Zelfs nog een laatste rectificatie over Colombia. Wat voor ons echt een eeuwigheid geleden is.
Sorry man.
Ja, er was maar veel te rectificeren.
Uiteraard. Ja, ik kan die aflevering ook niet meer terugluisteren, maar goed. Maar dat is natuurlijk ook wel een beetje het idee van onze podcast. Hè? Het is niet gewoon logisch. Je mag zelf weten waar je begint, waar je eindigt, of je wel of niet een land luistert, wat je interessant vindt. Dus Ja, ik zou zeggen, luister wat je wil. En schroom ook niet om ons te taggen bij je berichtjes. Of als je naar een land op vakantie gaat. Of je hebt iets gezien wat inderdaad wat wij gezegd hebben. Wie weet delen wij het ook gewoon weer op onze socials.
Ja, dan komt er vast wat moois naar jullie kant toe.
Zeker.
Dat komt er in ieder geval vandaag. Over Grenada. Maar eerst, jongens. We hebben weer een heel lijstje met vrienden van de show.
Ja, zeker. We bedanken Sandra de Hoog, Leandro, Julian en Hidde, Jesse, Tim Giespers, Yvette en Rick, Lumieke Emker, Joep Smeets, Bas Linsen en Jilles.
En Lars Oosterveen, Kieleman Jari, Roelof 1888, mag hopen dat hij niet echt zo oud is. Of misschien wel, I don't know. Rick Lambrechts, Flore, Puppy, Floris, Nicole Zuiker, Guus van Seters en Jean-Paul van Leeuwen.
Welkom bij de club allemaal.
Welkom bij de club en ontzettend super bedankt.
Ja, nog eventjes een mooie shout-out naar Kieleman Jari. Heel mooi. Ja, ja. Dan, mensen, we gaan door naar Grenada. En Grenada is een eilandstaat in het Caribisch gebied. We hebben het natuurlijk al een keer over die waaier gehad, hè, van die kleine Antillen. Die van noord naar zuid gaan. En Grenada is daarvan de onderste. Als je Trinidad en Tobago niet tot die waaier rekent. Ja. Dus het is een van de zuidelijkste.
Maar je zegt Grenada? Ik zeg gewoon Oud-Hollands Grenada.
Ja, ik denk dat ik me daar ook wel schuldig aan ga maken halverwege de aflevering. Maar ik zeg nu nog even Grenada, okay, dat vind ik wel mooi.
Ja, is goed.
Het is een eilandengroep. Dus niet alleen één eiland. Het is wel echt een hoofdeiland en dat is dus Grenada. Wel wat meer eilanden dus, waarvan Carriacou de grootste is. Ze zijn dus ook onderdeel van de Grenadines. Die kennen we misschien ook wel van het land St. Vincent en de Grenadines. Dus Grenada is daar eigenlijk ook gewoon een onderdeel van. Wel mooi.
Ja, daar kwam ik ook tijdens het onderzoek pas achter.
Ja,
ik
ook.
Dus toen connect ik die twee dots.
Ja, dus het andere land heet eigenlijk St. Vincent en niet alle Grenadines.
En die other Grenadines, ja.
En some Grenadines.
Ja, some Grenadines die nog niet bij dat andere land horen. Dan de oppervlakte. Het is niet zo groot, net zo groot als Malta ongeveer. Of als je wil, Midden-Drenthe. Aantal inwoners 125.000 ongeveer. Hoofdstad is St. George of St. George's.
Ja, ja, ik heb overal St. George's gehoord.
Ja, ja, ja.
Wat ik raar vind, want er zit nog een S achter. Daarom heb je dus St. George.
Ja, maar wel met een apostrof, hè? Dus, ja. Dus het is van St. George.
Ja, maar wat is het? Wat is het dan van St. George's? Ja,
de
wat?
Stad. De stad?
St. George's City?
City Harbor?
Ik weet het niet.
Ja, ze hebben ook wel een paar andere mooie plaatsen, waarvan de lime het mooiste is.
Als in de limoen?
Ja, de limoen.
Nice. Oké. Okay.
Ze betalen met de Oost-Caribische dollar. Bijna iedereen is christen, verspreid over een hele hoop groepen. De katholieken zijn de grootste, dan gevolgd door het anglicanisme, de zevende dag adventisten, pinkstergemeente, de methodisten en nog een handvol Jehova's. Dus het is erg gezellig op het eiland. Men spreekt daar Engels en twee Creoolse talen, een Franse en een Engelse. De achternamen zijn Charles, Joseph, Thomas en William. Dus dat is dan wel weer vrij Engels. En de vlag is wel echt een mooie, denk ik. Het is in ieder geval een rood, geel en groene vlag, maar zeker niet saai. Je hebt een rode rand als een soort lijst. Middelste vlak wordt gescheiden door twee diagonale banen. Dus je hebt dan vier driehoeken die overblijven. Die zijn geel en groen. En daar staan flink wat gele sterren in. Die staan voor de zeven gemeenten op het eiland. Mocht je nou denken dat die hiermee symmetrisch is, er staat ook nog een klein verrassingje in de linkerkant van de vlag. Ga maar lekker spieken. Komen we zo meteen op terug.
Oeh.
Jongens, mooie vlag.
Ja, echt vet mooie vlag.
Fantastisch. Is het wel te wachten, hè?
Ja, dit is, ja, fantastisch.
Ja, ik ben ook groot fan van deze vlag. Echt.
Ja. Goed, we beginnen met een stukje oorspronkelijke demografie. Ooit werden de eilanden namelijk bevolkt door groepen die afkomstig waren van het vasteland van Zuid-Amerika. Dat was lekker eilandhoppen. En dat zag je bijvoorbeeld ook bij de Taino op de Grote Antillen. Dus op Cuba en Jamaica en zo. Op de Kleine Antillen en dus ook op Grenada leefde een verwante groep, de Kalinago. Dus dat is een verwante groep aan de Taino. Toen de Fransen kwamen, noemden zij deze groep de Cariben. En daarom, daar komt dus de naam van de regio en de zee vandaan.
Okay. Ja, ja.
Niet te verwarren met de Kalina. Dus niet de Kalinago, maar de Kalina. Dat zijn namelijk de Caraïben. En die wonen op het vasteland van Zuid-Amerika. Die zijn eraan verwant, maar die zijn dus nooit op de eilanden terechtgekomen.
Oh, oké.
Ja, dus verwarrend. De Kalina, die zijn achtergebleven op Zuid-Amerika. De Kalinago zijn op de Kleine Antillen komen wonen. En de Kalina noemen wij de Caraïben.
Ja.
De Kalinago, de Cariben.
Ja.
De eerste Europeaan die de eilanden spotte was wie anders dan?
Columbus.
Christel Columbus.
Christoffel.
Ja, Christoffel. En
vorige week uitgebreid besproken.
Bij al die landen is dat ook niet vanzelfsprekend.
Nee.
Hij is niet op allemaal geweest, maar hier dus wel.
Ik weet niet of hij er geweest is, maar hij heeft het wel gezien en hij heeft het een naam gegeven, namelijk La Concepción. Maar die naam die is eigenlijk nooit overgenomen door anderen. In 1520 hebben de Spanjaarden besloten om het La Granada te noemen.
Okay.
Dus vandaar. Vernoemd naar...
De stad.
De stad Granada. Want die hadden ze net veroverd op de Moren. Dus vonden ze dat wel toepasselijk. En dus hebben ze dus het grootste eiland La Granada genoemd. En de kleine eilandjes daarbij noemden ze Los Granadillos. Dat zijn dus die Grenadines.
Hey. Oké, okay. Grappig.
Nou, de Spanjaarden die vestigden zich trouwens überhaupt niet op Granada. De eerste Europeanen die dat wel probeerden waren de Engelsen. Pas 100 jaar later, 1609. Maar die werden echt finaal in de pan gehakt door die Calinaco-volkeren. In 1650 kwamen de Fransen. En die probeerden het opnieuw. En die slaagden wel. En die hebben de hele oorspronkelijke bevolking vermoord. Een deel vluchtte naar andere eilanden of naar het binnenland. En stierf daar heel snel uit. En de naam van het eiland verfranste tot La Grenade.
Oké.
Nou, ze waren best wel blij met het eiland, want de havenstad die ze er stichtten, Fort Royal, die had de enige Franse natuurlijke haven in de regio. Dat is natuurlijk best wel fijn in een orkaanregio, een natuurlijke haven waar je kan schuilen voor stormen. Nou, een eeuw later vochten de Fransen en de Britten de Zevenjarige Oorlog uit. Die werd in 1763 beëindigd met de Vrede van Parijs. Dat is ook de vrede waarbij Canada Brits werd. La Grenade werd ook Brits. Ze haalde het lidwoord van de naam, noemde het Grenada. En ze hernoemde de hoofdstad Fort Royal tot St. George's.
Kijk,
de heilige hoofdstad. Okay. Dus zo komt het aan de naam. Dus het is zeker niet St. George. En Brits bleef het eigenlijk tot de onafhankelijkheid in 1974. Dus we nemen even een sprong in de tijd. En vanaf de jaren 50 van de 20e eeuw was er wel al steeds meer zelfbestuur. Waren er verkiezingen. Sinds 1967 was Sir Eric Gary al regeringsleider. En dat bleef hij na de onafhankelijkheid in 1974. En hij was lid van de Grenada United Labour Party. Kortweg GULP. Grappig.
Vind ik ook leuk.
Echt een puber nu, maar ik vind het ook wel grappig.
Ik vind het ook altijd wel lekker als mensen een voor- en achternaam hebben die allebei een voornaam kunnen zijn. Eric Gary.
Gary, ja, Eric Gary.
Misschien dat lijstje met meest voorkomende achternamen heb je daar wel een hele hoop van.
Hè? Ja, precies, met Willem en zo en George. Ja.
Ja. Nou goed, die gulp dus. Een partij met een grote rode ster als symbool. Maar laat je niet in de luren leggen, want de gulp was echt een uiterst conservatieve rechtsnationalistische partij.
Die hadden symbolisme gewoon niet helemaal goed begrepen.
Of? Nee, het enige wat ze Labour maakte, want dat was dus wel echt een Labour Party, was dat ze grote invloed hadden binnen de vakbonden.
Okay.
Dus daar komt een beetje vandaan. Maar het beleid was zeer conservatief, zeer rechts. En Gary die regeerde heel autoritair. Er werden wel verkiezingen georganiseerd, maar die verliepen eigenlijk altijd oneerlijk. En de groep die hem in het zadel hield, was zijn privéleger, namelijk de Mongoose Gang.
Oké.
Ja, een goede naam. Een gewelddadige groepering die meestal geen uniformen droeg. Dus het was ook niet echt een hele formele officiële dienst. Ze droegen soms vuurwapens, maar vaker gewoon houten stokken. Jo. En ik heb ze in mijn onderzoek maar even vrij vertaald tot de stokstaartjessecte. Maar die stokstaartjessecte die ging wel echt brute werk in het vermoorden van politieke tegenstanders.
Ik ben blij dat je begon met de voor mij een grappige naam, zodat ik niet hoef te lachen met wat ze waarschijnlijk allemaal hebben gedaan.
Precies, ja. Ze worden vaak vergeleken met de Tonton Macoute.
Ja, daar moest ik ook aan denken.
Van Papa Doc en Buddy Doc.
Met die zonnebrillen en die denim outfits. En zo.
Ja, precies. Nou, de belangrijkste tegenstander van Gary en die stokstaartjessecte was de uiterst linkse Maurice Bishop, geboren op Aruba. Okay. Jawel. Hij was leider van de New Jewel Movement, waarbij Jewel staat voor Joint Action for Education, Welfare and Liberation.
Wauw, van een woudlopersnaam.
Ja, best wel.
Ja, inderdaad, ja.
En dit was wel een echte communistische partij. Hij werd een keer mishandeld en zijn vader werd tijdens een demonstratie vermoord. Maar het weerhield hem er niet van om oppositieleider te worden en in 1979 een staatsgreep te plegen. Toen Gary namelijk even op bezoek was bij de Verenigde Naties om een toespraak te houden. Ja, dat hebben we ook al vaker gezien.
Ja,
ik weet even niet meer waar. Maar
zo kut, hè. Dus kom je terug en dan heb je niet meer de macht.
Nee, en tot ieders verbazing greep die stokstaartjesekte dus niet in. En vanaf dat moment was Grenada dus een communistische staat. En ze kozen ervoor om lid te blijven van het gemene West. En daarbij werd Grenada de enige communistische monarchie ooit.
Nee joh, wat ja. Vet.
Dit is een goede pubquizvraag, hè?
Een waanzinnig feitje.
Ja. Ja, dus Queen Elizabeth is gewoon hoofd geworden van een van communistische staat. Ja, tegen wil en dank.
Waren
ja.
zij dan ook echt een luis in de pels?
Ja, best wel. Ze waren niet zo populair. Ze onderhielden goede banden met Cuba bijvoorbeeld. Nou, dat was ook de tijd dat Thatcher opkwam in het Verenigd Koninkrijk. En Reagan aan de macht was in de Verenigde Staten. Dus echt het neoliberalisme was in opkomst. Dus ja. Dit vonden ze niet zo tof. Maar binnenlands bereikten ze wel best wel veel. Op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, vrouwenemancipatie. Nou, echt een beetje de klassieke linkse communistische thema's.
Ja.
Maar hij kreeg ook wel kritiek. Omdat hij geen vrije verkiezingen organiseerde. In 1983, dus 4 jaar nadat hij aan de macht kwam, toen kwam het in de top van die New Jewel Movement tot ruzie. Want er waren sommige hardliners en die vonden Bishop nog niet links genoeg. En dat leidde tot een staatsgreep, waarbij Bishop werd gearresteerd. En dat leidde tot gigantische protesten onder de bevolking. De bevolking heeft Bishop bevrijd.
Wow.
Maar een paar uur later is hij door veiligheidsdiensten alsnog opgespoord en vermoord.
Vermoord ook meteen?
Ja.
Oké.
Ja. Nou, en dat was het moment dat de Verenigde Staten onder Ronald Reagan dus dachten van oké, die Bishop die was ons eigenlijk al iets te communistisch en iets te dichtbij. Maar wat er nu gebeurt is echt foutenboel.
Ja, nu is het klaar.
Nu is het klaar. Dus die,
ben je Reagan, hè? Dan ben je dus echt bezig met Gorbachev en het einde van de Koude Oorlog en zo. En grote internationale dingen. En dan heb je in één keer Grenada in je achtertuin die een communistische, nog communistischere staatsgreep pleegt.
Ja, maar dat is wel genoeg in de achtertuin. Want we hoorden op een gegeven moment ook in de Seychelles, hadden ze ook een soort van marxistisch iemand.
Ja.
Maar ja, dat was niet zo belangrijk genoeg. En iedereen liet dat lekker links liggen. Maar Grenada was dus wel net...
Ik heb zo'n eiland op naar Puerto Rico.
Je hoeft maar een paar eilanden op te schuiven. En je zit al aan de kust van Florida.
Het is een soort van maritiem domino effect.
Ja. Oh, ik zou echt zo graag fly on the wall zijn in de Oval Office. Als hij hierop gebriefd wordt.
Oh jongens.
Oké, luister. Ja. Er is een eiland.
Ik had bijna weekend, man. Ja.
What? Grenada? Ja. Maar goed, die kwamen dus aan land met militairen. Die hebben gewoon een invasie. En die hebben het regime omver geworpen. En die hebben een democratie geïnstalleerd. Staken miljoenen dollars in het land. Sir Eric Gary, die keerde ook weer terug naar het eiland. Die was al die tijd in ballingschap in de Verenigde Staten. Heeft ook geprobeerd om weer aan de macht te komen. Maar zover is het gelukkig niet gekomen. Nou, Maurice Bishop, die wordt intussen nog steeds geëerd als een nationale held. In 2009 is het vliegveld nog naar hem vernoemd.
Oh,
dus dat is echt wel iemand die bekend staat als iemand die veel heeft betekend voor het land. Staatshoofd is inmiddels niet meer Elizabeth, maar dus King Charles. Maar een paar weken geleden kondigde Grenada aan dat ze sterk aan het overwegen zijn om uit het gemene best te stappen. Republiek te worden.
Ik denk dat als we het hebben over domino effect op de eilandstaatjes. Dit hebben we gezien in Barbados.
Ja,
ja.
En dit geldt voor best wel veel landen in het gemene best. En ik heb een beetje het idee dat heel veel van dit soort landen dachten van oké, dit gaan we die oude Elizabeth niet meer aandoen. We zingen dit even uit.
Oh.
En nu gaan we zeggen oké, we hebben eigenlijk niet zoveel meer met die Charles.
Nee.
Elizabeth was gewoon onze king, maar dit is onze queen, maar dit is niet meer. Hè, dit voelt niet meer als van ons.
Nee.
Ik heb het idee dat het gevoel een beetje speelt.
Dus als ik jou zo hoor, dan moeten de luisteraars goed in de gaten houden of dit niet nog veel meer gaat gebeuren de komende jaren.
Ja.
Ja.
Het zou me niks verbazen. Ik denk het is wel een logisch moment natuurlijk. Einde, begin. Ja,
ja. Ja, maar ook bijvoorbeeld Australië en Nieuw-Zeeland was er eigenlijk heel weinig aandacht voor die kroning van Charles ook.
Ja, maar het zijn ook gewoon onafhankelijke landen. Ze hebben echt een andere status dan de ABC-eilanden en de BES-eilanden hier.
Mm-hmm.
Dus ja, ze zijn ook gewoon landen die zijn gewend om voor hun eigen bestuur te zorgen. Ze zijn zelf, ze zijn alleen maar symbolisch nog gekoppeld aan het Verenigd Koninkrijk.
Ja, en Elizabeth was natuurlijk altijd hun koningin, ook voor de onafhankelijkheid. Dus dat was nou eenmaal gegeven.
Ja.
Ja. Dus dat maakt denk ik ook een verschil. Nou, ik begon een stukje met een stukje demografie en ik eindig er ook weer mee. De oorspronkelijke bevolking is dus volledig uitgeroeid door de Fransen. De huidige bevolking stamt voor het grootste deel af van tot slaafgemaakte Afrikanen. En er is sprake van een enorm vertrekoverschot. 2/3 van de Grenadianen woont buiten Grenada.
Oh. Oh ja, oké.
Dat is echt insane.
Maar is dat vanwege remittances en geld terugsturen of gewoon ik heb geen zin meer op dit eiland te zijn?
Ja, beide denk ik. Ik denk dat er gewoon bijna... Maar dat gaan we misschien bij economie hoor. Ik denk dat er niet heel veel middelen van bestaan zijn. Het zal niet echt een economisch powerhouse zijn. Nee, en er zijn natuurlijk genoeg landen in de nabije omgeving die dat wel zijn. Of waar wel heel veel...
Ja, je hebt natuurlijk de gigantische magneet die de Verenigde Staten heet om de hoek.
Ja, dus ik denk dat dat wel een rol speelt.
Denk het. Stop de podcast, want onze sponsor van vandaag is niets of niemand minder dan de Philips Sonicare. Jazeker, de elektrische tandenborstel van Philips, maar wel eentje die er poetst en ook zo uitziet. Want de borstels van deze Philips Sonicare zijn ovaal en langwerpig en die bewegen heen en weer net als bij een normale tandenborstel.
Oh, dat is chill, want Max, jij poetst nog altijd analoog, toch? Ja, ik had daar voordat je deze kreeg.
Ja, ik had daar 1 pk voor nodig inderdaad. Ja. Dat deed ik altijd zelf.
Ja, dus wij kregen er eentje. En ik dacht, nou, ook om jullie te vermaken, maar ook om mezelf. Ik ben even de geografische geschiedenis van de tandenborstel ingedoken. Dus.
Dat was een mooi onderzoek, zeker.
Heerlijk. Waar denken jullie dat de eerste tandenborstel, of in ieder geval tandenpoetssituatie, ontdekt is?
Ja, we kunnen niet. Het kan niet anders dan dat we dit al heel lang doen. Echt sinds de oudste beschavingen.
Ja, nou, je zit ongeveer juist. Want wat ik vond is dat Babylonische kauwstokjes de vroegste vorm van mondverzorgingsdingen zijn.
Oh, dat is ook nog wel ouder dan ik had verwacht.
Ja, dus 3500 voor Christus. Eeuwen later ontwikkelden de Chinezen tijdens de Tang-dynastie de eerste tandenborstel met echt borstelharen. En die innovatie die heeft Europa bereikt via de zijderoute, dus de klassieke variant, en werd uiteindelijk in Frankrijk gespot rond het jaar 1560. Dan skippen we even vooruit naar de Brit William Addis, want die zat in 1770 in de cel en die zag een gevangenisbewaarder met zijn bezem de grond schrobben. En die dacht, hey, wacht eens even, dit kan je ook met je mond doen. Dus hij heeft toen een borstel gemaakt door varkensharen aan een bot te bevestigen. En toen die vrij kwam, is dit de eerste tandenborstel die massaal werd geproduceerd en algemeen beschikbaar was voor meer mensen. Dus hij wordt een beetje gezien als de vader van de tandenborstel zoals wij die kennen.
Shout-out William Addis.
Ja. En nu hebben wij hier wat door tandheelkundige professionals over heel de wereld wordt aangemerkt als het meest aanbevolen Sonische tandenborstelmerk, namelijk die Philips Sonicare. En de lieve mensen van Philips hebben ons er eentje opgestuurd, dus ik ben vooral benieuwd. Max, wat vind je ervan?
Ja, mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Eerlijk, ik deed dit altijd zelf, dus ik poetste altijd zelf. En ik heb ook wel elektrische gehad en dan merkte ik dat ik die beweging nog steeds zelf aan het maken was.
Ja.
Maar dit is een heel goede combinatie van beide, want ik hou me gewoon mijn borstel stil, maar dat ding poetst voor me.
Ja.
Dit is super.
Voor mij is het ook wel een uitkomst, want ik poets al wel een tijdje elektrisch met een beetje pijn in mijn hart. Ik heb altijd een beetje heimwee gehad naar analoog poetsen. En ik was ook echt weer toe aan een nieuwe borstel, dus ik vond het super chill dat we er gewoon in opgestuurd krijgen. Ik voel me ook eens echt een zieke influencer.
Ben je ook?
Ja. Zei jij niet ook dat jij hem pas toevallig juist op je verlanglijst hebt gezet?
Ja, ik had hem echt de dag voordat ze hiermee kwamen, had ik hem op mijn verlanglijst voor mijn verjaardag gezet. Nieuwe tandenborstel.
En Leon, dus jij leest dit hele mooie studietje nou voor met heel veel bombarie. Maar jij was ook die man die zei dat hij al 15 jaar dezelfde tandenborstel had.
Zeker.
Dus dit kwam wel echt uit voor ons.
Ja, het kwam echt fantastisch uit voor ons. Nou, wil jij ook tot 20 keer effectiever je tanden poetsen en net zo blij zijn zoals deze drie heren dat zijn? Ga dan absoluut voor een Philips Sonicare. Want ik zou bijna willen zeggen, dit is wel de nieuwste innovatie van een 5500 jaar oud modelletje.
En dan gaan we nu terug naar de podcast.
Terug naar de podcast. Hoofdstukje visgeografie, toerisme, economie. Ik begin even bij de visgeografie en de biodiversiteit. Want Grenada bestaat voornamelijk uit vulkanisch gesteente. En ze hebben nog best wel wat vulkanische centra. En daarvan zijn er ook nog een paar actief. En dat is best wel leuk. Want je krijgt daardoor, sowieso vind ik altijd, best wel leuk terrein. Helemaal bij die eilandjes. Je krijgt van die hele gekke kratermeren midden op de eiland. Eentje daarvan die heet Grand Etang. Een hele mooie plek voor een wandeling, mocht je er toch zijn. Ga daar absoluut heen. Maar het zorgt ook voor leuke biodiversiteit. Want je hebt hier de Mona meerkat. En dat is een bijzondere aap. Die kwam eigenlijk alleen in West-Afrika voor. Maar die is dus via schepen of nobody knows overgegaan naar Grenada. En die zit dus van het hele Caribische gebied eigenlijk alleen in Grenada. En in West-Afrika.
Oh, dat is handig. Kids hadden ze geloof ik ook zo'n invasieve aap.
Ja, ja, maar deze aap is echt super cool. Je moet hem even opzoeken. Hij is wel heel bedreigd, maar wel echt heel cool. Hmm. Een andere bedreigde diersoort is de nationale vogel. De Grenada-duif, as you do. daarvan zijn er nog door ontbossing voornamelijk 110 van over. Dus het einde is wel redelijk in zicht.
Voor een vogel echt heel weinig.
Ja, 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 helaas. Wat wel leuk is, is de vulkaan. Ik ging even een beetje onderzoek doen over vulkanisme en over wat voor vulkanen. En ik dacht, kan ik een mooi groot verhaal vertellen over vulkanen? Maar Huug, jij hebt al het meeste over vulkanen in andere afleveringen verteld. Maar toen kwam ik erachter dat zij hebben de vulkaan met de allervetste naam van de hele wereld. Ze hebben namelijk een vulkaan die heet Kick'em Jenny.
Ja, ik zag dit.
Kick'em Jenny, als in Schop'em Jenny. Jenny als in de naam Jenny.
Okay. Zo, ik ben benieuwd wie die Jenny dan is geweest.
Nou, dat ga ik je nu uitleggen.
Oké, okay, chill.
Het is een van de actiefste vulkanen van het hele Caribische gebied. Hij is bijna 20 keer uitgebarsten sinds 1939. En de laatste keer is in 2017, dus een paar jaar geleden. En het is een onderzeese vulkaan. Dus hij ligt helemaal onder water. Het is ongeveer 8 kilometer ten noorden van Grenada. En die naam die is dus waarschijnlijk ontstaan omdat door sterke stromingen en turbulente wateren die worden veroorzaakt door die vulkanische activiteit. Als schepen er overheen voeren, dan kregen ze in één keer een soort kick. Zo woem, dan gingen ze in één keer naar voren. Als een soort trap. En toen hebben ze dat dus genoemd naar Kick'em Jenny.
Okay.
Dat is de ene theorie, de leuke theorie. Je hebt ook nog een andere verklaring voor de naam. Is namelijk dat het afkomstig is van de Fransen. En die noemden de regio Kekegen, oftewel de turbulente Kai. En Kekegen klinkt een beetje als Kick'em Jenny. Maar dat vind ik een saaie.
Ik was eigenlijk van de eerste leuk.
Ja, vind ik leuk. Dat hele gebied, overigens, is nu een maritime exclusion zone. Dus daar mag je dus niet varen, alleen met wetenschappelijke schepen. En het idee is daarop, omdat er nog steeds een kans is op uitbraak. En ik ging dat even onderzoeken, wat dan gevaarlijk aan is. En wat er gebeurt, is als een onderwatervulkaan, als die een beetje actief is, die laat de hele tijd hele kleine bubbeltjes van gas los. Die gaan naar het oppervlakte. En als daarboven een schip vaart, dan verneuken die bubbeltjes als het ware de drijfkracht van je schip. Waardoor schepen ineens kunnen zinken.
Oh, shit.
Je hebt dus reisverhalen van mensen die vertellen waarbij schepen voor hun neus in één keer gewoon uit het niet zo voem, zo in het water duiken.
Oh, als een soort drijfzand.
Ja, als een soort drijfzand op water inderdaad. Dat is dus gebeurd met het oorlogsschip Island Queen in 1944, wat heel lang een supergroot mysterie was. Want er was nooit puin op het oppervlak gevonden, maar er zaten wel 67 mensen aan boord.
Hmm.
Dus mensen vroegen zich af, wat is dit voor oorlogssituatie hier? Ja. Maar het was dus een heel lang mysterie, totdat ze dus achterkwamen, zo'n actieve vulkaan die heeft nog een soort bubbeltjes waardoor je schip kan zinken.
Oh ja, dus want die watermoleculen die houden dan als...
Moet je mij vragen.
Nee, maar serieus, die houden toch een bepaald oppervlak in stand waarop je kunt blijven drijven. Ja, exact, anders gaat de zwaartekracht zijn werk doen.
Ja, ik weet niet of het 100% zo werkt, maar het is in ieder geval wel zo dat je drijfkracht is natuurlijk gebaseerd op het feit dat je weet hoe de zee werkt en dat het water dezelfde densiteit heeft, zeg maar.
Dichtheid, ja, precies. Dichtheid en als er ineens lucht,
of gas
van water, dan val je natuurlijk gewoon naar beneden.
Precies. Ja. Nou, dus eerst wat ik dacht is, zou dit ook bij de Bermuda driehoek ook het geval zijn?
Ja, dat ik zat ook meteen eraan te denken.
Ja,
dat
zit natuurlijk
maar daar in de buurt. Vallen ook vliegtuigen uit de lucht, hè?
Ja.
Dan gaan we naar de verklaringen.
Voor de volgende aflevering. Ja. Jammer voor de luisteraar dat Bermuda geen onafhankelijk land is. Dan moeten ze even ook in republiek worden. Maar goed. Een ander groot natuurverschijnsel, waar we het al even kort over hebben aangestipt voor Grenada, zijn orkanen. Hmm. Maar Grenada krijgt er, gelukkig voor hen, relatief weinig mee te maken. Zij bevinden zich namelijk net ten zuiden van de orkaangordel. Zo die typische gordel die je... Ja, zie je wel eens op Amerikaanse nieuws sites, weet je wel, dat je zo'n streep ziet richting Amerika. Nou, dat is dus echt precies die gordel.
Die Donald Trump gewoon nog even een klein stukje aantekenen.
Ja, precies, met een stift nog even verder trok. Maar dat betekent, alles wat in die gordel ligt, is veel vatbaarder voor orkanen. En Grenada ligt daar net onder. Dat zorgt voor een relatief stabiel klimaat. Maar betekent ook dat het is geen wet natuurlijk. Dus in 2014 en in 2015 stoot de moeder aarde toch onder die gordel. En in 2014 kwam orkaan Ivan aan land. Met desastreuze gevolgen. Kwamen relatief weinig mensen om. Maar wel echt 90% van de huizen waren vernietigd. En het hele land was eigenlijk ondersteboven. En toen kwam in 2015 nog orkaan Emily daar overheen. En die heeft echt verwoest wat er nog ongeveer over was. Van alles. Daarnaast, los van al het menselijk leed, was er ook nog heel veel natuurlijk leed. Want de koraalriffen rond Grenada die leden extreem veel schade door die orkanen. En het kleine deel wat overbleef is waarschijnlijk net niet sterk genoeg voor het hergroeien. Want er gebeurt gewoon heel veel in die regio. En de kleine plukjes die er nog zijn, dat duurt echt tussen de 20 en 80 jaar voordat dat weer helemaal hergroeid is. Wat ook door klimaatverandering ook niet heel erg verbeterd wordt. Dus dat gaat waarschijnlijk wel redelijk de verkeerde kant op. Maar wij zouden de grote podcastlast niet zijn als we hier ook niet een klein sprankje hoop aan kunnen toevoegen. Want je hebt nog de kunstenaar Jason de Care Taylor. Die dacht, ik ga de natuur een handje helpen met kunst. Want hij maakte 's werelds eerste onderwatergalerij. In 2006 begon hij met de bouw van een beeldenpark. Onder water dus. Dus die maakte hij, die zette hij onder water neer. En inmiddels staan er meer dan 65 betonnen individuele sculpturen op meer dan 800 vierkante meter onder water.
Oh, betonnen sculpturen.
Ja.
En van wat dan?
Ja, van mensen en van onafhankelijke poppetjes. Eentje die kinderen die elkaar in de hand grijpen. Of een professor die aan het zwaaien is. Of nou, gewoon allemaal verschillende dingen.
Wow.
En dan kan je dan naar duiken en dat kan je dan kijken. En dat is heel leuk. Maar wat ik heel leuk vind, is al deze beelden die worden dus langzaam bedekt met koraal.
Ja.
En vissen en sponsen en allerhande onderwaterleven hebben het gekoloniseerd. Wat ik heel vet vind.
Om, wat je bij wrakken ook vaak ziet.
Precies. Ja, ja. Ja, maar dan dus echt man-made. Heel bewust. Ja. En wat er ook een andere bijkomstigheid was, is dat het een hele populaire toeristenbestemming is geworden. En dus de meest populaire duikbestemming, waardoor er minder toeristen gaan duiken op de andere plekken waar het koraal moet groeien.
Hey, dat is slim.
Ja, dat is een win-win situatie.
Heel handig.
Toen dacht Taylor, de kunstenaar, dacht bij nog een andere win toe te voegen. Want het was oorspronkelijk bedoeld als een boodschap van eenheid. Omdat heel veel van die sculpturen hebben elkaars hand vast. Maar nadat het geplaatst was, zeiden heel veel mensen, oh, dit is echt mooi dat de maker heeft gedacht over als een soort gedenkteken voor de Afrikanen die stierven tijdens de slavenhandel. Toen zei Taylor, ja, dat is precies wat ik ermee bedoel. Dus nu is het ook een teken voor de gedenkenis van de slavernij. Nou goed, wat andere dingen die je kunt doen als je toerist bent op Granada. Je kan naar de stranden, uiteraard. Het is een eiland. Dus je hebt,
krijgen ze veel toeristen eigenlijk?
Nou, ik weet niet precies het aantal cijfers. Maar wat ik wel overal zag is, de grote toeristen missen Granada. En waarom je dit onbekende eiland toch moet bezoeken. Zeg maar, dat soort teksten. Ja. Veel meer dan, je cruise ship vertrekt over 10 minuten.
Het ligt niet in een soort van cruise ship trail of zo. Waar ze
misschien net iets te ver.
Ja, zuidelijk. Ja.
Iets te zuidelijk. Okay. Toerisme regel 1 is natuurlijk, hoe verder het ligt, hoe moeilijker mensen het vinden om er naartoe te gaan. Over het algemeen. Ja. Maar als je er dan toch bent, je hebt 45 verschillende stranden die je kunt kiezen. Je hebt fijn wit zand, helder water, prachtige uitzicht en waar je natuurlijk heen kunt gaan. Een van de favorieten is het Grand An-strand. An als in A-N-S-E. Hele lange stukken, perfect zand, weet je wel, prachtig uitzicht. Nou, je weet precies wat je voor je ziet en je kan er ook allerhande watersporten doen. Je kan parasailen, kajakken op die eilanden. Nou goed, er is genoeg te doen. En je hebt natuurlijk ook heel veel regen en heel veel berg. En wat krijg je als je hebt heel veel regen en heel veel berg?
Ja, jungle.
En?
Een loef en het leizijde.
Heel makkelijk, jongens.
Golven.
Waterval.
Oh, waterval. Oh,
ja, overal watervallen. Dus mensen vinden altijd, als je dan nu op... ik kijk altijd even op TripAdvisor, als ik toerisme hoofdstukje trek. Van oké, wat gaan mensen nou echt doen? Dan heb je waterfall tour dit, waterfall tour dat, waterfall tour zus. Dus dat moet je sowieso doen. Ik vind waterval altijd super fascinerend. Maar je bent er na eentje bij er ook wel een soort van klaar mee. Epic. Tenminste, ik weet niet hoe jullie dat zien.
Ja, en nou ja. Je komt er. En dan kijk je er een minuut naar.
Ja.
Maar dan gaat ook na die minuut niks anders gebeuren.
Nee, maar dit zijn natuurlijk wel ander soort watervallen. Want je kan hier wel onder staan bijvoorbeeld. Of in zwemmen of dat soort dingen. Niet boven, maar onder. Dat maakt het dan wel weer net iets langer leuk.
Ja, precies. Maar dus het is niet, het is, je kan er meer dan alleen naar kijken. Dus het is niet zo'n Niagara Falls waarvan je denkt, oh, dat is mooi, maar als ik erin val, ben ik dood.
Ja, Niagara Falls vind ik dan weer interessant, omdat daar komt echt geweld bij kijken, zeg maar. Groot geweld. Misschien,
maar toch, de machtigste watervallen in de wereld zijn super mooi. Maar watervallen zijn ook wel een soort van excuusbestemming soms als ze verder niks hebben.
Ja, vind ik. Ja, nou, excuusbestemming vind ik het groot. Ik zou het geen tourist trap willen noemen, zeg maar. Ik vind het wel leuk. Maar het is niet nou dat je dan zegt, wow, echt insane, wat vet, een waterval. Nee,
het zijn gewoon watervallen.
En het doet altijd zijn werk. Je weet precies wat je maar moet verwachten. It works. Maar goed, blijft inderdaad gewoon waterval. Maar goed. Dan, tenslotte, nog een geschiedenislesje om de economie te begrijpen. Wederom, bij de grote podcastlast komt alles lekker samen. Want we moeten het hebben over het mysterieuze object op de vlag van Granada.
Hey.
Ah.
Wisten jullie dit van tevoren?
Mm. Nee.
Het is dus een nootmuskaat. Of nootmuskaat.
Of muskaatnoot.
Of muskaatnoot. Wat zeggen jullie?
Nootmuskaat. Maar ik ben wel bewust van de fout.
Nootmuskaat.
Nootmuskaat.
Nootmuskaat. Ik zeg het altijd nootmuskaat.
Ja. Ik zeg altijd muskaatnoot, maar ik ben me ook bewust van de fout.
Dit is een nootmuskaat.
Ja.
Maar goed, nootmuskaat staat dus op de vlag. Gewoon zo'n nutmeg, zo'n nootje staat gewoon op de vlag. Vind ik altijd heel leuk. Want het is een van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste exportproduct van het eiland. Want zoals ik in de intro al zei, het wordt Spice Island genoemd. Mede door deze specerij. En het heeft ook weer zo'n geografisch verhaal. Een beetje zoals we zagen bij Jemen over koffie. Alleen wel iets minder met dingen stelen en elkaar een loeren draaien. Het komt dus van de Banda-eilanden in Indonesië. Daar is het, er zijn potscherven gevonden van 3500 jaar oud, waar het nootmuskaatgebruik al opgetekend is. En het is daarna waarschijnlijk via handelaren, hoe dat gebeurde back in the day, in de 6e eeuw in India terechtgekomen. En toen hebben handelaren het via de oude zijderoute naar Constantinopel gebracht. En de Arabieren die zijn toen echt flink mee aan de haal gegaan. En die hebben het echt extreem uitgebreid. En het heel erg weggehouden van de Europese handelaren. Wat ik altijd knap vind bij nood. Want dan denk ik, ja, als je een nood hebt, dan gooi je dat toch in de grond. En dan komt er toch een plant. Of ben ik nog gek?
Ja, ik weet niet hoe dat werkt. Nee.
Maar goed, dat tezijde. Incoming Jan-Piet Sokoen, want die heeft in de 17e eeuw de monopolie op de nootmuskaathandel gepakt. Namelijk door de vriendelijke manier om in 1621 een strafexpeditie tegen de Banda-eilanden te houden. Daarbij de gehele bevolking van Lontoor, een dorpje op dat eiland, uit te moorden. Omdat ze nootmuskaat bleven verkopen aan Portugezen en Britten. En heeft toen de hele monopolie van nootmuskaat overgenomen. Dus, daar ga je weer. VOC-mentaliteit is gewoon alles uitmoorden zodat jij alles in handen krijgt. Ja. Maar om die monopolie te doorbreken en die productie te diversifieren, hebben dus Europese kolonisten links en rechts ook wel het een en ander geprobeerd om zelf dus hun nootmuskaat te groeien. De Britten waren degene die het naar Grenada brachten aan het eind van de 18e eeuw. En die vulkanische grond en het tropische klimaat die bleken zo geschikt dat het dus echt insane hard groeide op het eiland. En midden in de 19e eeuw was Grenada al een van de belangrijkste producenten van muskaatnoten ter wereld. En op dit moment produceert het kleine eilandje van Grenada 40% van de wereldvoorraad nootmuskaat.
Holy shit.
Waanzin.
Ja. Zo bizar. Dat zeggen we bij Sao Tomé ook al. Dat die in het verleden ook echt gigantische hoeveelheden cacao en suiker hebben geproduceerd.
Ja.
Oké, ik ben ze wel dankbaar. Ik vind het wel een fijne noot.
Ja? Ja,
dat wou ik even vragen. Ik eet bijna niet meer, want mijn vriendin die vindt hem echt heel goor.
Ja, maar ik eet dit nooit geïsoleerd, zeg maar.
Nee, dat is maar goed ook.
Nee, maar neem me serieus. Dat je gewoon ergens nootmuskaat opdoet.
Oh ja. Enige, ja, in Nederland doen ze dat toch altijd op spersiebonen? Dat is altijd een Nederlands
ding. En in de kaas van de inderdaad.
En een puree. Maar, ook in je bechamel saus.
Oh, goeie. Ja, je kan dus ook gebruiken voor je drank en voor cosmetica en huishoudelijke artikelen. Maar wat ik het allerleukste vind is burgerrechtenactivist Malcolm X, jullie misschien wel bekend, die schreef in zijn autobiografie dat gevangenen in de VS vet veel nootmuskaat gebruiken om stoned of dronken te worden. En toen ben ik er even ingedoken.
Ja.
En het kan dus. Je kan dus, kijk, in lage dosen zoals wij het eten, heeft het totaal geen effect. Maar als je een dosering van ongeveer 10 gram, krijg je dus hallucinaties. En krijg je dus een omzetting naar MMDA. Dat is een soort werkende stof waardoor je dus je helemaal vrolijk en blij en zo gaat voelen. Dus niet MDMA, maar MMDA. En je gaat dus dingen zien, want je gaat hallucineren. En je totaal geestverruimend. En die oliën, die etherische oliën die uit nootmuskaat komen, die gebruiken ze dus bij het maken van onder andere MDMA en mescaline.
Ja, oh, ja, ik wist dit, want ook gewoon die sites van Jellyneck en zo, die hebben ook wel artikelen over nootmuskaat.
Ja, dat is totaal raar.
Ja.
Maar komt er even de catch is wel, als je nou thuis denkt, nou, ik heb nog een potje in mijn voorraadkast staan, let's go, leuke avond. Je krijgt er een extreem bittere smaak van in je mond en ongewenste neveneffecten zoals duizeligheid, hartkloppingen en misselijkheid. En de toxische reactie kan tot 48 uur duren. Dus ik weet niet precies wat je dit weekend gaat doen, maar veel plezier.
Ja. Grote podcast was doesn't approve. Nee. Jongens, menselijke uitingen in de vorm van kunst. Welke zin dan ook. Die Spice komt zo meteen. We beginnen eerst even met Merle Collins. Een zeer gerespecteerd schrijfster en poëet. Ook wel Caribisch breed. Dus zij wordt wel echt in het hele Caribisch gebied wel op handen gedragen. Ik zag even een interview met haar. Ze zei, ik schrijf altijd met de Cariben in mijn hoofd. Mijn stem komt uit Grenada en dat eiland is mijn primaire doelgroep. Dus die is wel een goed exportproduct.
Ja.
Nou, invloed reikt dus wel ver. Bekendste werk van haar is Angel. Over de Grenadiaanse revolutie. Hug, die jij net beschreef. En de inmenging van de VS dus ook. Gezien door de ogen van een klein meisje. Dus dat even als gratis tipje. Maar goed, zoals je zou verwachten, wordt er wel heel wat afgevierd in Grenada. En waar komt dans en muziek beter tot zijn recht dan bij het lokale carnaval?
Uiteraard.
Daar gaan we het nu over hebben. En nu word je wel wakker, want de naam daarvan is Spicemus.
Nee, joh. Ja.
En voordat je denkt Christmas, nee. Het is een samentrekking van Spice en Masquerade.
Oh, okay.
Dus vandaag. Ja. 2 weken
in augustus. Spicemus was echt beter geweest dan Spicemus. Come on,
ja, 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 stuur maar een brief.
Ja.
Maar ja, je hebt wel gelijk in mijn ogen. Maar goed, in ieder geval, er speelt zich heel wat af daar. En ik neem even de belangrijkste zaken met jullie door. Ten eerste, Jab Jab Ouvert. En hou je vast, want dit kan er nog een beetje intimiderend uitzien. Nou, het is een parade waarin iedereen zich uitdost als duivel. Dus je hebt weinig kleren aan, je verft jezelf pikzwart met as, teer of zelfs motorolie.
Wow.
Okay. Je zet een helm met horens op. En bijvoorbeeld ketens draag je bij en slangen.
Wat?
Nou, dat Jab Jab komt van Diable. Diable. Voor duivel. En Jab Jab is dus duivels duivels. Dus je verjaagt het kwaad door heel even jezelf voor te doen als duivel. Nou, dat is dus een van de onderdelen van Spiceman.
Oké. Okay.
En je hebt natuurlijk de parade, die er visueel dus precies tegenovergesteld uitziet. Dus let ook even op de short knee bands. Dat zijn dus groepen die zich hullen in super kleurrijke gewaden tot net onder de knie. Dus vandaar short knee. En een soort Arabische hoofdbedekking, maar dan zonder die zwarte ring die ze er vaak over hun hoofd op doen. En met maskers met grote gezichten erop. Dus hij heeft ook wel wat weg van die voodoo-optochten in West-Afrika.
Wat een combinatie.
Wat is dit, joh?
Waanzin. Zet wel even een foto op de socials en op de website. Dus check die vooral ook even uit. Nou, dus het is een kleurrijk gebeuren daar. En natuurlijk, carnaval zit ook heel veel muziek tussen. En er zitten ook wel een paar leuke competities omheen. Dus die competities, daar ga ik het nu eventjes met jullie over hebben. De eerste is Panorama. En Panorama is een wedstrijd voor steel bands.
Oh, steel drum ding, Jamaican steel drums?
Jazeker. Die bestaan dus vooral, het zijn hele grote bands en die bestaan dus uit steel drums. En vanaf nu, dit muziekhoofdstukje, begeef ik me een beetje op gevaarlijk terrein, want alles van die muziek komt allemaal uit Trinidad en Tobago.
Okay.
Wacht even. Wat is een steel drum?
Een steel drum, dat is gewoon zo'n olievat.
Ja.
Dat ze door tweeën doen. De tweeën snijden, zeg maar. En bolling daarvan, dat levert een soort klankkast op. Dus daar kun je op drummen.
Ja, maar dat geluid, meteen zie je voor je Cariben.
Ja. Ja.
Dat is echt het geluid van de Cariben.
All right. Ja, ik ken het woord niet.
En dat instrument komt uit Trinidad en Tobago. En de muziekstijlen waar ik het nu ook over gaan hebben ook. Mm. Dus ik had eigenlijk gewild dat we eerst Trinidad en Tobago hadden gedaan. De beschrijving van die muzieksoorten, die krijgen jullie nog van me. Maar in ieder geval, die steel bands. Ik laat even van die steel drum voor jou, Hug, even een nummertje horen. Het zegt wel veel dat alles wat je luistert en alles wat je ziet, zijn altijd live optredens. Dus dat is een goed teken.
Oh ja, ja.
Maar voor het goede geluid luister ik eventjes, of geef ik even een solo artiest. Wel van Ravon Roden uit Florida. Dus hij komt niet uit Grenada, maar dat is even goed om te laten horen. En ik werd zo gelukkig hiervan. En ik heb hem heel vaak geluisterd.
Oké.
Okay. En dan wil ik jullie even vragen, welk nummer wordt hier gespeeld?
Ja, ja, diep in de zee. Ja, zeker.
Lekker. Maar hier wordt er extreem vrolijk
van. Ja, ja. Maar snap je wat ik bedoel? Als je dan die steel drum hoort, dat is, je hebt gewoon als je ogen dicht doet, zie je gewoon Cariben voor.
Precies, ik ken nu ook het. Dit is zo'n instrument wat ik ken van klank, maar niet van hoe het eruit ziet of wat het eigenlijk is.
Ja. Nou, wat je net hoorde was één man. En die Panorama, dat is één grote gekte. Het is krankzinnig. Dus als je een steel drum band hebt, waar misschien wel 30 mensen in zitten, klinkt dat zo.
Oh nee, wil ik dit horen?
Ik zit gewoon heel goed te luisteren van, hoor ik nou echt alleen maar steel drums? Maar ja.
Er zit ook wel wat percussie in.
Ja, maar dit is toch
het percussie? Het kan ook op de rand van zo'n steel zijn, ja.
Oh, ja. Het gaat hard. Heel voor de mensen die nu nog niet weten hoe zo'n ding eruit ziet. Stel je voor, je maakt een discobal en je hebt een soort mal daarvoor. Inclusief dezelfde kleuren. Dat is echt zo'n steel drum. Ja. Daar de helft van.
Ja, dat is dus een heel grote wedstrijd. En er wordt ook een koning van gekroond. Nou, dat is in ieder geval de Panorama. En een groot onderdeel van dat carnaval dat we nog niet besproken hebben is de kroning. Nog een koning, zeg maar, die ze kronen.
Yeah.
Er zijn er twee van de Calypso Monarch en de Soca Monarch.
Oké, okay. Dus dat zijn die twee muziekstijlen, toch?
Juist. Ja. En die komen dus allebei van Trinidad en Tobago. Dus die ga ik nu even niet in inhoud beschrijven. Maar ik laat jullie even twee liedjes horen van de winnaar van vorig jaar. Van allebei. De eerste is van Calypso natuurlijk. Dat was Scholar. En we luisteren naar het nummer Clip My Wings. I told
Like she drop me shot and a bendigo. I don't care about repercussion. I don't need no wings to fly. Cause to win a crown I will not bow down.
Ja, hier kan je niet boos op worden natuurlijk. Dit is gewoon, zet dit aan, die waait je toch meteen op het strand?
Ja.
Dat heb ik wel, ja.
Heerlijk wel. Nou, dat was dus de Calypso. Dat doen ze dus ook voor Soca. Dus een beetje de moderne variant. On steroids. Dus even waarschuwing. Dit is ook niet geschikt voor mensen die heel snel overprikkeld zijn. We luisteren naar Tara D. Governor. Met Job is the New Black. Luister ook op Job. Ja.
Banger. Echt hè? Zo, als je dit zeg maar in één keer op een feest draait met een zware bas erbij, met deze soort ja, hip-hop-achtige situatie erbij,
ja.
Ik denk dat mensen hier heel goed op gaan. Hoor.
Gevaarlijk,
het klinkt echt best wel gevaarlijk. Ja. Er is een gevaarlijke ondertoon zit
maar
erin.
Ook wel best wel chaotisch. En ik moest heel lang zoeken naar een soort van terugkerend couplet of een refreintje.
Ja. Ja.
Dat was moeilijk.
Ja, dat is een beetje net als met Amapiano, wat we toen met Zuid-Afrika deden. Dat is ook gewoon soms best wel lastig om te ontcijferen, mm-hmm. omdat het een muziekstijl is die wij niet elke dag horen. En dan heb je meteen niet dat je helemaal 100% begrijpt.
Ja, het is meer zo'n continue.
Ja, het is niet zeg maar refrein, couplet, refrein, couplet. Bridge, couplet of zo. Ja. Het zit gewoon anders in elkaar.
Het is meer zoals elektronische muziek eigenlijk.
Ja, je moet het gewoon wat meer leren luisteren eigenlijk.
Ja. Nou, wat je wel helemaal begrijpt is dus nu ook die bijnaam van de Spice Isle. Dus even de keuken nu. Nootmuskaat natuurlijk. Is een grote speler ook qua cacao. Ze hebben een eigen chocoladefestival in mei. Dus dat is vorige week was dat. Nou, dat is mooi. En meteen eventjes een heel uitgesproken nationaal gerecht dat ze hebben. Het is een soort stoofpot, een curry. Die noemen ze Oil Down. En de ingrediënten daarvan zijn kippendij en varkensstaart. Iets zetmeelrijks, dus brood, fruit, jam of bakbanaan. En een hele hoop groenten zoals okra, pompoen en sowieso kalaloo. Dus een beetje de lokale spinazie. En zelfgemaakte vingervormige deegballetjes.
Vingervormige balletjes.
Ja, ze noemen dat gewoon dumplings. Maar gewoon stukken deeg, zeg maar. Die koken ze er ook in.
Yeah.
En die kook je in kokosmelk en kurkuma, maar net zo lang tot de kokosmelk helemaal is opgenomen. En er alleen een heel klein beetje onder in de pan blijft blakken.
Dus een heel romig soort.
Ja, en daarmee dus ook oil down.
Oké. Klinkt wel goed.
Het duurt op zijn minst een uur. Je mag hem dus ook niet roeren. Dus de volgorde waarin alles erin gaat, is dus ook belangrijk. Nou. Het schijnt in ieder geval een populaire maaltijd te zijn om te maken op het strand met een hele lading. Goede rum erbij. Dan een ander mooi gerecht is crabback. Of crabback. Dat is ook een hele mooie. Het is een landkrab. Daar hebben ze al het vlees uitgehaald. En dat vlees mixen ze dan met zoete paprika, ui, knoflook, broodkruimels. En dan stoppen ze het weer terug in de krab en daar serveren ze het in.
Luguber als je erover nadenkt.
Is het crabback als in krabrug of is het...
Ja, ik denk krab achteraan. Dubbels. Dus de crab back, maar ook de crab put is ook weer back in de crab.
Back in the crab, ja.
Okay. Het schijnt wel goed te combineren te zijn met ook warme choco uit Grenada.
Oh. Daar kan ik me dan weer totaal niet voorstellen.
Nee, ik ook niet.
Echt niet.
Warme chocolade werkt met crab back. Crab.
Nou, crab in ieder geval meer dan in heel veel andere Caribische eilanden is ook een hele grote invloed van Oost-Indië. Dus je hebt ook best wel wat mensen van India's afkomst daar. Dus je hebt ook rotties. Je hebt aardappelpastijtjes en heel veel andere zoetigheden die je met India kunt associëren.
Gulab Jamun?
Weet ik niet of ze En dan toch wel de kroon van dit hoofdstuk, de sport. Want wat hadden jullie verwacht van sport in Grenada?
Ja, een beetje rugby, een beetje cricket.
Ja.
Beetje honkbal.
Misschien een beetje vechtsportboksen of zo.
Cricket krijg je zo terug. Maar eerst, we hebben het natuurlijk over de Spelen. Zeg jullie, wel of geen gouden medaille?
Nee, misschien eentje met speerwerp of
heeft
zo.
Er ooit iemand een gouden medaille gehaald? Nog niet zo lang geleden. Kan ik me herinneren.
Ik zeg nee.
Ik denk dus wel, maar ik weet even niet meer precies wanneer dat nou was. Maar ik meen me wel zoiets te herinneren.
Je hebt gelijk, in 2012, Kirani James. Op de 400 meter.
Weer een, twee voornamen. Kirani en James.
Ja, nou ja.
Hey, ik dacht, dat moet 2012. Ik heb die spelen echt gebinged. Echt, ik heb van... Ik was toen mijn thesis aan het schrijven. Ik heb van 's ochtends tot 's avonds sport gekeken. Dat was natuurlijk ook onze tijdzone in Londen.
Ja, heerlijk. Ik heb die spelen gebinged.
Ja, mooi. Nice. Wel goed dat je dat even toegeeft hier.
Ja.
Nou, dat heeft hij dus wel eventjes die gouden medaille van hem opgeleverd. De 400 meter dus. En komt hij, mooi feitje. Dit is dus ook... het feit dat Grenada tot op de dag van vandaag qua oppervlakte het kleinste onafhankelijke land is dat goud heeft gehaald op de Olympics.
Oh, nice.
Ja, dus die kunnen ze mooi in de zak steken.
Ja, goeie. Als we moeten even hopen dat het Vaticaanstad Olympische team even een keertje van de grond komt.
Ja, precies. Dan kunnen ze niet overtroffen. Ja,
nee, precies.
Huug, jij zei het net cricket, had je het over. Daar komt ie. Mooi voorbeeldje van Stadium Diplomacy. Orkaan Ivan was dus langs geweest. Hè? Die had heel veel gebouwen gesloopt. En zo ook het Nationale Stadion. Maar ze wilden in 2007 heel graag het Cricket World Cup toernooi hosten. En het kwam dus goed uit dat ze in 2005 zo'n diplomatieke shift hebben gemaakt. Dat we pas ook bij Sao Tome zagen. Van Taiwan naar China.
Ja? Ja.
Nou, wat doet Stadium Diplomacy? Ze kregen van China een nieuw stadion. Dus China stuurde 500 Chinese werklui. Die bouwden een stadion waar 20.000 mensen in konden. Ze hosten dat toernooi en ze waren zo dankbaar dat ze een hele inauguratieceremonie hebben gemaakt voor de Chinezen. Dus de Chinese ambassadeur die kwam daar. Er stond een band. De band begint te spelen. Taiwanese volkslied. Oeps, een foutje.
Oh, shit. Dit is lekker. Dit is een beetje wat we in Kazachstan zagen. Dat op een gegeven moment iemand die Borat, Kazachstaanse of Kazachse volkslied ging spelen. Ja. En dat die vrouw daar stond. Dus dat ze net een gouden medaille had gewonnen.
Ja.
En dat Kazachstan is the greatest.
Ja, nou dat is hier dus ook gebeurd. Het is echt best wel een diplomatiek schandaal.
Zo. Oh, ja, dat is pijnlijk.
Die bandleider is ook meteen ontslagen.
Ja, dus, dat is wel het minste wat ze kunnen eisen. Ik zie je wel helemaal voor me trouwens met zo'n Stadium Diplomacy. Heb je vroeger SimCity gespeeld, dat spel?
Nee, ik denk dat, ja.
Ja, tuurlijk wel. Ja, dus jij niet?
Heb je geen SimCity gespeeld?
Hoezo ben je geograaf geworden?
Ja, sorry.
Daar werden de eerste zaadjes geplant. Maar zo zie ik het voor me, dat China dan gewoon zo scrolt over de aardbol naar Grenada en dan gewoon zo'n stukje land selecteert en dan zo bam, nieuw stadion.
Ja, zoals ik met Rollercoaster Tycoon doe.
Ja, bijvoorbeeld. Ja.
Mooi. En dan de uitsmijter, want we gaan het hebben over de Caribbean Cup 1994. Dit is een verhaal dat ik ooit hoorde in de fantastische podcast Studio Socrates, die we vorige week ook hebben gehoord bij Italië. En ik ga eventjes een stukje laten horen van deze aflevering, want het is fantastisch. Ik zal hem even inleiden. Het gaat over voetbal, dus de Caribbean Cup 1994. Barbados speelt tegen Grenada. Dit wordt wel omschreven als een van de gekste wedstrijden ooit gespeeld. De organisatie van het toernooi vond het te mooi voor gelijkspelen. Dus sowieso verlenging bij een gelijkspel.
Ja.
Oké, ja? We hebben het over een poolwedstrijd hier.
Oh,
en die verlenging die zou gespeeld worden met een golden goal. Even voor de niet-voetbalminded luisteraars. Als je in de verlenging een golden goal scoort, is de wedstrijd meteen afgelopen.
Ja, ja.
Dus dat is het definitieve goal. En die zou voor de doelsaldo zou die niet één, maar twee doelpunten verschil opleveren. Ja? Dan. Het was dus de laatste wedstrijd van de poolfase. En Barbados moet winnen. Met twee doelpunten verschil. Want de 80ste minuut staat Barbados met 2-0 voor. Dus dat gaat lekker. Maar dan in de 83ste minuut maakt Grenada 2-1.
Uh-oh.
En ze mochten dus met één doelpunt verschil verliezen. Dan zouden ze doorgaan. En Barbados heeft dus een probleem. Dus ze hebben nog 7 minuten om de 3-1 te maken. Maar zij denken, als we hem in eigen doel schieten, dan hebben we een half uur om hem te maken.
Ja, oh, ja, ik snap hem.
Dus dat doen ze.
Want in de verlenging 3-2 winnen was wel genoeg. Was
nee, beter om 2-1 winnen. Golden goal. Dus als je staat 2-1 voor. Ja. Dus als je een eigen goal maakt, is 2-2. Krijg je verlengen. Ja. Heb je nog langer de tijd om de golden goal te maken.
Maar ze moesten, toch met twee doelpunten verschil winnen.
Ja, en als je dus die golden goal maakt, krijg je twee punten dubbel.
Oh, sorry. Ja. Dat had ik even. Ja.
Ja. Ja. Dus dat doen ze. En ze schieten hem in eigen doel. 2-2. En nu ga ik jullie even een stukje laten horen van Jasper, die dit veel mooier kan vertellen tijdens die aflevering van Studio Socrates. Komt hij aan.
Dat gebeurt dus. Ze maken dus 2-2.
Wat doe je dan?
Maar dat gaf dus de allerraarste situatie. Want bij 3-2 zou Grenada doorgaan. Maar bij 2-3 zou Grenada ook doorgaan. Want immers, ze mochten met één doelpunt verschil verliezen.
Wauw.
Dus er kwam een situatie op het veld waarin Grenada in allebei de goals probeerde te scoren. En Barbados allebei de goals aan het verdedigen was.
Nee.
Nee.
Want het maakte niet uit waar Grenada scoorde. Ze konden in hun eigen goal, in het goal van Barbados. En Barbados had dat door.
Wat
dus er
goed.
Gingen een clubje spelers in het goal van Grenada staan. En een clubje spelers in het goal van Barbados staan.
Maar wat goed dat ze dat doorhouden ook.
Ja. Ongelooflijk.
Je moet dat gelijk bij de aftrap, moet je dat doorhouden.
Maar dit is dus iets van 5 à 10 minuten het geval geweest.
Ja.
Een soort totale chaos op het veld.
Wow, dit lijkt me zo vet. Maar die trainingsvorm, dat je de bal moet afpakken en dan scoren zo snel mogelijk. Maakt niet uit waar.
Maar het gebeurde niet. Er werd niet gescoord in allebei de goals niet. Dus het werd verlenging. En Barbados scoorde na 4 minuten in de verlenging de golden goal. Waardoor ze door waren en Granada niet.
Oh, wauw.
Wat een goed verhaal zeg. Wauw.
Dit is inderdaad een geniaal verhaal.
Waanzin.
Zo.
Wow. Hier zijn ook beelden van.
Dit heeft toch niks meer met voetbal te maken, joh.
Ik zit gewoon nog steeds te denken, ik snap het gewoon niet helemaal. Nee. Maar ik ga er wel een keer terugluisteren.
Nogmaals, wat ze zeiden, wat goed dat ze dat door hadden.
Ja,
dat ze meteen knap, zeggen van oké, er mag niet gescoord worden of we moeten allebei de kanten scoren.
Ja, ik kan me voorstellen dat er mensen op het publiek hebben gezeten schreeuwend, dat is toch geen voetbal? Ja, dat klopt inderdaad. Nee. Granada, wat maakt dit land uniek?
Toch die coup van jou, Huug. Ja. Niet uniek, maar ik heb die in een dozijn.
Communistische monarchie, hallo.
Ja, communistische monarchie is wel vrij uniek in de wereld, inderdaad.
Ja.
Ja, en die Nobiskaat, nooit geweten dat het hier vandaan kwam.
Nee.
En het is ook wel volgens mij, het heet Grenada, maar het is wel een eilandengroep. En de meeste eilandengroepen, die hebben toch een meervoudsvorm. Of in ieder geval een St. Kitts en Nevis, weet je dat, en Tobago.
Ja.
Dus dat is denk ik ook tamelijk uniek.
Technisch gezien, juist. Ja, daar hebben we ook wel weer genoeg. Wat gaan we doen als we hier een dagje zijn?
Ja, ik ga de Spice Miss. Definitely. Ik ga gewoon even uitvogelen wanneer dat is. En dan ga ik even een week lang daar vertoeven hoor.
Ja, augustus dus.
Nou, dan ga ik dus. Ik heb een idee. Jullie gaan gewoon mee. Jullie hebben niks meer te zeggen hierover. We gaan erheen. En we gaan eerst 3 dagen Spice Miss vieren. Duurt het 3 dagen? Ik ga ervan uit dat zoiets 3 dagen duurt. Ik heb een beetje een carnavalsbeeld.
Ja, ja.
Dus we gaan het hier voor 3 dagen.
Twee weken.
We gaan er 3 weken heen. We gaan 2 weken volle bak vieren. Gewoon echt. Gewoon. Alles, alle hens en dek, alles op tafel, gewoon gekhuis. En dan gaan we een week lang gewoon op die prachtige stranden, alle stranden uit.
Ja, en duiken naar die beelden.
Ja, vind ik
en duiken naar die beelden.
Maar ik neem even van je over, want we zijn natuurlijk met z'n drieën. Jij gaat, Leon, als Jab. Dus jij mag jezelf overgieten met motorolie.
Ja.
Huug, jij gaat in die short knee bands lopen.
Oh, dat vind ik leuk.
Ja? Met je gezicht bedekt en zo. Ja. Dan ga ik wel eens een steel band spelen.
Ja, ik zie jou dat ook wel doen inderdaad.
Nice. Zou doen.
Oké, ik heb er zin in.
Hey, super bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de kleine podcastlas. Vanuit de huiskamerstudio in Utrecht worden je Leon Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noordman. En de eindmontage wordt deze week nog steeds gedaan door Jeroen van Dag en Nacht. Dankjewel. En we zijn nooit volledig en wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Als we iets verkeerd gezegd hebben of iets cruciaals zijn vergeten, dan moet je ons even volgen en laten weten via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas. Of op de website kijken, grotepodcastlas.nl. Mailen kan ook info@grotepodcastlas.nl. Opties erover. En volgende week, dan reizen we weer door en dan bezoeken we Myanmar. See ya.